bij de Bright Podcast van woensdag 11 augustus. Na 3 weken zomerstop praten we hier weer bij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
En Marijn.
Hoi.
Allemaal een fijne vakantie gehad?
Zeker. Ja, man, lekker.
Fijn, hè?
Ja. Een beetje een verbouwvakantie had ik, dus ik ben niet 100% uitgerust. Maar het was wel lekker om er even 3 weken uit te zijn.
Ja, nu gaan we weer lekker knallen.
Zeker.
Zeker. En we vallen met de neus in de boter. Want na een aantal weken van weinig gadgetnieuws heeft Samsung onze podcast woensdag uitgekozen voor een nieuwe productpresentatie. Nieuwe vouwtelefoons, slimme horloges en meer. En Marijn heeft alles gevolgd.
Ja, ze hadden jou toch even gebeld, Marijn? Of dat schikt in deze datum?
Ja, zeker. Zeker. Ze zeiden, ja, we hebben dit jaar geen nood, wel vouwtelefoons. Dus het leek ons wel leuk om dat tegelijkertijd met die podcast van jullie te plannen. Nou, prima.
Ja. Ja, wij blij. Zeker. En verder gaan we het hebben over de omstreden plannen van Apple om in de VS kinderporno op iCloud aan te pakken. Het staat precies aan de hand. Ja. We gaan beginnen. Samsung Unpacked. Een paar keer per jaar houdt Samsung een grote presentatie met nieuwe producten. Zo ook vandaag op woensdag 11 augustus. En de sterren van de show zijn 2 nieuwe vouwtelefoons. Marijn, wat valt er op?
Nou ja, ten eerste dat het vouwtelefoons zijn die we in augustus gepresenteerd krijgen. En dat het niet een nood is. Het andere wat opvalt is dat de S-Pen er wel gewoon bij is. Die eigenlijk bij de nood hoorde, toch? Tot voor kort in ieder geval. Maar goed, 2 nieuwe vouwtelefoons gepresenteerd. De Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Zo moet je hem eigenlijk volledig noemen. En de Galaxy Z Flip 3 5G. Maar we noemen ze gewoon Flip en Fold, denk ik, vanaf dit moment.
Ja, graag. Precies. Ja.
En ik zal even het geheugen opfrissen. De Fold is zeg maar het grote model. Dus zeg maar, je hebt een smartphone vast. Nou, en die klap je uit. En dan heb je een vierkant scherm. En heb je ineens een tablet. Dat is de Fold. En de Flip is zeg maar, je hebt je normale smartphone. En die vouw je door de helft heen. En die kan je dan in je broekzak steken. Wat gemakkelijker. En de Flip heeft dan een scherm van 6,7 inch als die uitgeklapt is. Aan de buitenkant is het scherm net geen 2 inch. En de Fold heeft een scherm als die aan de voorkant van 6,2 inch. En als je hem openklapt 7,6 inch. Zijn jullie er nog?
Ja. Ik moet trouwens nog wel terugdenken aan die allereerste Fold. Want die had toen, aan de buitenkant hadden die een soort zo'n... Ja, dat was niet full screen, hè? Dat was niet full size daar toen, op die eerste. Weet je nog?
Nee.
Wel dat binnenin, was ongeveer... aan de binnenkant.
Ja, die was aan de buitenkant was dat echt 4 inch of zo. Dat was echt een... alsof je naar... Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar een iPhone 4 schermpje zat er ongeveer in. Die grote.
Wel smal ook, toch? Herinner ik me. Ja.
Ja, iets smaller, ja.
Nee, was gek.
Inmiddels is de voorkant wel echt een scherm wat je echt kan gebruiken. Dus daar kan je echt vol mee uit. Nou, ik heb de Fold 3 en de Flip 3 nog niet vast gehad. Dat gaat over een paar uur gebeuren, vlak na de opnames van deze podcast. Maar ik weet al wel alles erover qua specificaties. Ik heb de video's van Samsung die ze dan in zo'n mooie villa, virtuele villa online zetten, heb ik allemaal bekeken. Ik ben helemaal ondergedompeld in Samsung goodness wat dat betreft.
Ja, en die Fold, voordat de Flip kwam, was die Fold de eerste vouwtelefoon van Samsung. En dat was eigenlijk best wel een valse start 3 jaar geleden, want er was van alles mis mee. Het scherm liet los, er komt stof binnen. Nou, er was van alles op aan te merken. Vorig jaar werd dat al grotendeels opgelost. Wat voegt die derde Fold toe aan het concept?
Nou ja, wat wel opvalt inderdaad, als je dan in die virtuele villa van Samsung terechtkomt en je krijgt die filmpjes te zien, is dan dat ze benadrukken hoe robuust ze die Fold hebben gemaakt. Dus het aluminium is sterker, hè, van de behuizing. Het is Gorilla Victus glas aan de buitenkant wat ze eroverheen hebben gedaan. Dus dat is nog sterker Gorilla glas, het sterkste wat ze tot nu toe hebben gemaakt. En aan de binnenkant hebben ze er... dat moet natuurlijk een zacht scherm zijn, want het moet opgevouwen kunnen worden. Dus het is... Ja, het is nogal krasgevoelig, maar ze hebben daar schijnbaar een nieuwe laag over aangebracht, waardoor je 80% minder kans hebt op krasjes. Moeten we natuurlijk allemaal nog gaan testen en zo. Maar de grootste verbetering is, denk ik, dat de Fold en ook de Flip trouwens, beide een IP-rating hebben gekregen op waterdichtheid. En dan ook het cijfer 8, wat dan de hoogste IP-rating is. Dus dat wil zeggen, je kan ze gewoon in het zwembad laten vallen, daar uitvissen en daarna weer gebruiken. Dus
dat, ja, ja, dat is wel een grote stap natuurlijk. Want inderdaad, met die eerste generatie, of het tweede model. Ja, allemaal wel tof, maar jezus, je durft er bijna niet aan te kijken, toch?
ja. Nee, die kostte gewoon €2000. Ja.
Ja, dus dat, als je dat ding laat vallen, dan ben je €2000 kwijt. Ja, maar goed. Nou, dat klinkt goed. Klinkt wel aardig.
Klinkt goed, ja. Hè? Ja, het enige wat ze dus dan niet bij het instituut waar ze dan de IP-ratings doen hebben laten testen, is de stofdichtheid. Daar staat nog een x'je, dus het is IPX8. Hè, normaal staat daar IP68 als je een beetje goede smartphone hebt. Dat betekent dat die redelijk stofdicht is. Nou, die X die staat ervoor dat ze dat niet hebben getest. Oh. Dus met stof zou ik nog een klein beetje oppassen met deze beide vouwtelefoons. En dat heeft natuurlijk alles met dat scharnier te maken.
Ja, want dan heb je het dus over inderdaad de bovenkant en onderkant in het midden van het vouwscherm.
Ja.
He, dus waar de vouw zit, zeg maar. Hè, daar zit natuurlijk inderdaad door het scharniermechaniek. Ja, daar zit noodgedwongen wat ruimte. Ik kan me herinneren inderdaad bij het tweede model van de Fold, dat ze dat al wat meer hadden geprobeerd af te dekken. Met nog een soort hele kleine plaatjes, pieletjes, lipjes. Wat was het?
Ja.
Maar wel opvallend, dus dat ze, als je het niet laat testen, dan kun je het ook niet. Dus ze zullen er geen vertrouwen in hebben gehad dat er doorheen zou komen.
Nee, wel de borsteltjes die dan in het scharnier zitten en die het dan schoon moeten vegen, iedere keer dat je hem open en dicht klapt, die zijn wel weer verbeterd. Dat was bij de Fold, de originele Fold, naar de Fold 2 was dat al verbeterd en nu is het naar de Fold 3 is dat weer verbeterd. Maar goed, niet verbeterd genoeg, zullen we zeggen.
Ja. Dus het blijft wel een zwakke plek eigenlijk nog.
Blijft een zwakke plek, ja. Hij kost trouwens €1800. Dus hij is €200 goedkoper geworden dan dat hij vorig jaar was toen je hem kochtte. En wat ik zei net in het begin al, het is natuurlijk augustus. Normaal gesproken is dat eigenlijk de noodmaand, hè, dat de Samsung de Note Series uitbrengt. Eigenlijk het duurste toestel wat Samsung ieder jaar uitbrengt voordat ze vouwtelefoons op de markt brachten. En die Note Series, die Fold, die zetten ze nu ook, viel mij op in ieder geval in de presentaties, ze zeggen het zelf nog niet zo, is dat ze hem echt neerzetten als een productiviteitstool. Dus hij heeft dus ook S Pen ondersteuning gekregen, zodat je, nou dit gaat waarschijnlijk niemand doen, maar in de filmpjes zie je het wel. Je hebt een vergadering woon je bij en dan zet je de Fold neer als een soort van laptopje voor je. En dan kan je met je S Pen op het onderste deel van het scherm, kan je zeg maar aantekeningen maken, terwijl op het bovenste deel van je scherm de videovergadering volgt. Ja, oké, check.
Maar
dus dat is hoe ze het willen gaan doen. Ja, ja.
Marijn, was er nou ook. Er waren eerder ook geruchten dat de Galaxy Note helemaal zou verdwijnen. Hè, met de komst van die S Pen nu in die Fold. Heb je iets gehoord over een nieuwe Note? Of wat?
Nee, ik heb nog niks gehoord over een nieuwe Note. Maar het is ook tegengesproken dat die serie definitief gaat verdwijnen. Maar de kans dat hij dit jaar nog gaat komen is wel heel erg klein. Want Samsung heeft wel gezegd, of DJ Core heeft een keer gezegd, het is wel heel lastig voor ons om en twee vlaggenschepen te presenteren. Hè? De vouwtelefoons en de S-series en dan ook nog de Note-series in één jaar. Verwacht in 2021 geen nieuwe Note meer. Dus wellicht 2022.
Hmm.
Dus ja,
die Galaxy Ultra, die was op een gegeven moment ook groter dan een Note. Dus een soort van de Galaxy-lijn heeft de Note ook een beetje ingehaald, toch? Overbodig gemaakt.
Ja. Ja. Misschien gaan ze die toch ook anders in de markt zetten. Misschien meer, ik weet niet, ze zoeken misschien nog een mid-range toestel met de S Pen ondersteuning, zoiets.
Ja, wie weet.
Ja, daar zit nog wel ruimte.
Nou. Ja, nou ja, kijk. Ja, misschien een beetje flauw dat ze natuurlijk vooral vragen naar de Note. Maar ik denk dat er wel meer interesse in is dan naar deze nieuwe vouwtelefoons. Althans, die Flip 3 is nog steeds natuurlijk een smak geld, €1050. Maar een iPhone Pro is duurder.
Ja, zeker. En ik vind dus het grote voordeel van de Flip 3 dat je gewoon een normale smartphone hebt, half the size. Ja, dus ik vind dat een groter voordeel dan dat je dat met een tablet op zak loopt, zeg maar. Wat de Fold eigenlijk per definitie is. En Samsung heeft tijdens de halfjaarcijfers al gezegd van, we willen echt dat die vouwtelefoons mainstream worden. Dat is echt het doel dit jaar. Dat zegt ze ook in een persbericht. Het is niet meer voor de mensen die naar de Bright podcast luisteren. En die alle technieuws volgen. Maar het is voor iedereen moet het eigenlijk zijn. En dan is de Fold is zeg maar voor de zakelijke markt. En moet vooral productiviteit zijn. En erg handig. En de Flip willen zij vooral verkopen. Hij komt ook in 7 verschillende kleuren bijvoorbeeld. Als eigenlijk een soort van verlengstuk van jouw... ja, van jezelf, hè? Je kan hem helemaal personaliseren. Het moet een soort van mode-accessoire zijn. Een telefoon waarmee je kan onderscheiden van de rest. En dan voordat het echt mainstream wordt. Want dan kan je ook niet meer onderscheiden met een vouwtelefoon natuurlijk.
Hey, maar, trouwens, voor die Flip, dat geldt ook voor verbeterd aluminium, verbeterd Gorilla Glass, waterdicht, toch?
Ja, in principe geldt voor de Flip eigenlijk alles wat voor de Fold ook gold. Het scherm heeft trouwens ook een refresh rate van 120 hertz gekregen. Net als bij de Fold, ook bij de Flip. Ze werken allebei met de snelste Snapdragon die op dit moment te krijgen is. Dus het doet niet heel veel onder, behalve je hebt een camera minder. De telelens zit er niet op de Flip. Bij de Fold hebben ze de camera die aan de binnenkant zit, dus op het grote scherm, hebben ze achter het scherm weggewerkt. Oh. Dus dat is wel cool. Dat hebben ze bij de Flip niet gedaan. Dus dat zijn eigenlijk...
Nou, dus het gaatje is ook weg.
Het gaatje bij de Fold is weg, ja. Je kan hem nog wel een beetje cool zien. Het is wat donkerder.
Ja.
Maar als je film zit te kijken of een video, dan heb je er geen last meer van in ieder geval.
Oh, leuk.
Ja. Dus en nog wel één dingetje wat wel grappig is. Want Samsung willen dus mainstream maken. Nou, bij Counterpoint hebben we wat cijfers opgevraagd. En dit jaar verwachten ze dat er 9 miljoen vouwtelefoons worden verkocht wereldwijd. Volgend jaar gaat het verdubbelen naar 18 miljoen. Maar dat klinkt als heel veel, maar dat is natuurlijk niks. Want per jaar worden ruim 1 miljard smartphones verkocht in de wereld. Dus ja. 18 miljoen is dan echt wel een heel klein stukje. Ik verwacht wel met behoorlijk wat marge, trouwens.
Ja, het zijn een beetje de afzetcijfers van Sony, volgens mij.
Ja, maar het is wel echt erop of eronder, hoor, voor Samsung dit jaar. Ik bedoel, het is de derde keer op rij.
Maar überhaupt toch voor die vouwtelefoon, zou ik zeggen. Ik bedoel, ze hebben inderdaad een beetje een zwakke start gehad. Maar goed, ja, wie niet wagen, wie niet wint. Hè. Je moet ook wat proberen, vind ik, als je wil vernieuwen, tuurlijk. Go for it. Maar ja, de problemen waren wel dermate dat je denkt van, ja, nou, wie gaat dat in godsnaam kopen? Maar goed. De grootste Achilleshielen die zijn nu wel gefixt, zou ik zeggen. Misschien die stofdichtheid dan nog, maar goed. Ja, als het nu niet gaat lukken en ook die prijzen zijn gezakt, al blijft het natuurlijk nog steeds wel echt hoog. Ja, ik bedoel, zullen ze ermee doorgaan, weet je, als het gewoon hierbij blijft, bij dit soort aantallen ook?
Ja, dat is de heel erg de vraag. En ik ben ook erg benieuwd, maar misschien weet jij dat beter dan ik, Erwin. Hoe Apple nu, wat zijn de laatste geruchten over vouwtelefoons daar? Want die waren daar toch ook ooit mee bezig?
Dit heeft een beetje dezelfde status als de Apple auto. Dus ja, daar worden mensen voor aangenomen, dan weer ontslagen, dan weer aangenomen. Wordt hier en daar, zijn er wel geruchtjes of worden er wel eens dingen gespot, maar...
Ja.
Nee, ja, het houdt niet over. Ik had wel het er vanochtend ook even over bij onze dagelijkse redactiemeeting. En toch, Floris, hè, wat zei je nou? Zou je net zien dat al Samsung en Xiaomi, hè, vergeet Xiaomi trouwens niet. Dat is toch eigenlijk nog de enige echte andere speler die zich hier nog aan waagt. Ook met niet alleen maar met concept vouwtelefoons, maar ook echt uitbrengen. Maar goed, het moet ook wel, hè. Ze zijn inmiddels nu nummer 1 smartphone-merk in de wereld. Dus die kunnen niet achterblijven, maar goed... Je zal zien dat op het moment dat zij er misschien mee kappen... of de bijltje erbij neergehoord is... van nou, oké, ja, we hebben het geprobeerd, jammer en door... dat Apple dan opeens, hè, opeens met iets komt zo van... ja, maar kijk, het moet eigenlijk zo.
Ja. Oh ja, ja. Nee, ja, precies. Dat zou heel kunnen, Apple des Apples vinden. Ja. Want als ik heel streng ben... vind ik eigenlijk dat dit jaar pas de ondergrens bereikt is... Want de eerste keer was gewoon echt een fiasco. Dat kon je helemaal niemand aanraden. Dat is echt gewoon een tech-demo die je kon kopen. Vorig jaar was eigenlijk als het product wat je... Nou ja, vlakbij de ondergrens.
Wat versie 1 had moeten zijn.
Ja. En als je het heel streng bekijkt, is wat ze nu geven... Ja, weet je, waterdichtheid, krasbestendigheid, et cetera. Dat zit ook al in normale telefoons. die we gewend zijn. En nog steeds vind ik nog niet... Het antwoord op welk probleem lost het op... vind ik nog niet overtuigend genoeg, denk ik... om die prijs te verantwoorden. Met nog steeds best wel nadelen. Want ja, weet je, zo'n flip zou ik misschien overwegen... als ik nu een nieuw toestel nodig had... en je wil even stunten onder, weet je wel, in het openbaar. Dan is dat wel cool dat je hem kan vouwen. Maar nog steeds zou ik denken van... ja, shit, ik durf er niet mee naar het strand... of naar een festival... of zo, want dan, weet je, dan kom je er meteen, dan komt er weer zand op en dan krast die, want het krast uiteindelijk toch meer dan, et cetera, et cetera. Dus het blijft een beetje een moet ik dit wel doen product, zonder hele duidelijke probleemoplossing. Ja. Vinden jullie dat ook?
Het vreemde natuurlijk eigenlijk aan de smartphone is dat het een dermate belangrijk product is, dus dat het eigenlijk zowel een dagelijks gebruiksvoorwerp is, als een als een luxe product, een lifestyle product en een prestige product. Het is heel veel in één.
Ja.
En hij scoort, ja, die vouwtelefoons, die scoren natuurlijk best wel aardig op prestige en luxe. En kijk mij bijzonder zijn. Maar als gebruiksvoorwerp, ja, vallen ze eigenlijk misschien nog steeds wel door de mand.
Ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd, over een paar uur heb ik ze dan vast, of die vouw in het midden, of dat dan minder wordt bijvoorbeeld. Snap je? Dus die
bobbel.
Ja. Er zit een hobbeltje in altijd. En als jij iets zit te kijken te doen, dan zie je dat bijna niet. Maar als het scherm zwart is, dan zie je het. En dan, ik erger me daar enorm aan. Er zitten gewoon, je doet gewoon concessies.
Ja, ik weet het niet. Kijk, het kan ook zomaar uitdraaien op dat vouwtelefoons... Wat vouwtelefoons zijn voor smartphones, dat 3D, wat 3D was voor televisies. Te gek, maar niemand zit erop te wachten. Ja, dat het zo'n verhaal wordt. Het kan best hoor.
Ja, het verdwijnt, of het verdwijnt en het komt over 5 jaar, als het echt kan. Zeg maar, dat zou ook nog kunnen.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja. Nou, Floris, vooraf had je het over het oprolbare scherm. Hè? Dat je gewoon je gewone smartphone, zoals je die nu kent, hebt. Maar dan nog met dat je een greepje achterop hebt, waardoor je hem even kan uitrekken. Eigenlijk zou je dat misschien dan nog het liefste willen.
Zoiets had Vivo ook, volgens mij. Ja. Die had dan een telefoon waarbij... Ja, hoe moet je dat dan weer uitleggen? Dat scherm die rolde zeg maar tot over de randen. En als je dan trok, dan was er een soort van deel wat dan ook weer achter het scherm was gerold. En als je hem dan uitschoof, dan kreeg je een breder scherm.
Ja, die hebben Bram toch, die video gemaakt?
Ja, precies. Ja. Die kwam er nog met zijn vingers tussen of zo, toch?
Het is echt zo'n rolbanner, is het eigenlijk.
Ja.
Daarmee kan je het gelijk.
Ja. Ja, en ik vraag me ook af, augmented reality komt hier binnen een paar jaar ook weer overheen natuurlijk. Want dan heb je gewoon een bril met een bioscoopscherm erin, bij wijze van spreken. Dan is je schermformaat oneindig, dus dan is dat probleem veel beter opgelost, denk ik. Althans, als ik een bril heb waarmee ik in het vliegtuig een eigen bioscoopscherm kan oproepen, dan laat maar zitten met zo'n rare telefoon.
Ja, dan doet de maat van de telefoon er eigenlijk helemaal niet meer toe, hè?
Nee.
Dat kan bij wijze van spreken ook gewoon een soort klein blokje worden ter grootte van een creditcard, zonder scherm misschien zelfs wel.
Ja, dat is gewoon een accu en een processor draadloze dingen, ja.
Touchpad.
Nee, wel vet.
Ja.
Maar na de vouwtelefoons was Samsung nog niet klaar. Want we hebben ook een nieuwe smartwatch. En dat is een bijzondere.
Ja, zeker is dat een bijzondere. Ja, niet qua uiterlijk. Ja, het ziet er mooi uit. Ze hebben twee verschillende soorten. De Watch 4 en de Watch 4 Classic. En de Watch 4 is dan zeg maar het minimalistische design. De Classic is het wat meer klassieke design voor de Rolex-liefhebbers onder ons, zeg maar. Die heeft wel die mooie draaischijf, hè, dat je de rand zo kan draaien om door menu's heen te gaan. Maar
dat is tof.
Dat ziet er heel tof uit. Dus qua hardware is het allemaal niet heel erg speciaal. Maar de software die erop draait, dat is wel bijzonder. Want dat is namelijk Wear OS. Dus Google en Samsung, ze hebben samen een baby gemaakt. Nou, Wear OS was er al natuurlijk. En hebben dat nu ook op de Samsung smartwatches gezet.
En ook geen Tizen meer. Dat werkt best oké eigenlijk.
Ja, dat werkt hartstikke goed. Maar en dat was ook prima volgens mij. Maar goed, twee besturingssystemen in de lucht houden, of een eigen besturingssysteem in de lucht houden, kost natuurlijk veel geld, hè? Veel developers, veel tijd. Bovendien kon Tizen toch geen vuist maken tegen WatchOS. Wear OS kon het eigenlijk ook niet van Google. Dus nu dachten ze, nou, laten we de twee...
De vijand ja, de van nummers... mijn vijand.
Precies, laten we dat lekker samenvoegen en misschien kunnen we dan een vuist maken tegen zet de WatchOS.
Zet dat trouwens dan de deur open ook voor misschien voor op televisies van Samsung?
Oeh, ja, waar ga je thuis er nu voor nog voor gebruiken inderdaad?
Ja, want dat is dan de enige nog. Plek nog zo'n beetje.
Ja.
Ja.
Oeh. Ja, dat zou ik toch wel jammer vinden als dat overschakelt naar Android.
Ja, daar zijn, zijn we geen fan van, hè?
Nee, Android TV? Nee, dat is nu echt lekker, nee. Zo.
Tizen werkt wel aardig, ja. En het aanbod apps op Tizen TV van Samsung vind ik ook helemaal niet verkeerd.
Nee. Maar dat heeft er denk ik ook mee te maken dat natuurlijk het marktaandeel van Samsung op de tv-markt is gewoon heel groot. Dus daar kunnen zij gewoon developers opleggen, maak voor Tizen nu een app. Hè?
Precies,
en op de smartwatch hebben ze gewoon niet die power. Moeten ze zelf waarschijnlijk soms geld betalen zelfs aan appmakers om een app te ontwikkelen voor Tizen.
Ja. Over betalen trouwens, wat doen die Quanta nieuwe costa. Wat doen die nieuwe klokkies?
Die nieuwe klokkies. Nou, als jij je Apple Watch wil omruilen, Erwin, dan ben je iets goedkoper uit bij de Samsung modellen. De Watch 4 die kost €269 voor de 40 mm of net geen €300 voor de 44 mm. Zit net onder de prijs van de Apple Watch SE. Hè, die is er vanaf €300. En dan heb je de Watch 4 dus, die classic versie met dat draaiding. En die is gemaakt voor roestvrij staal in plaats van aluminium. En die beginnen bij €370. En als je dan de grote kast wil van 46 mm, betaal je net geen €400. En ook hier geldt voor dat ze dan weer net onder de serie 6 zitten van de Apple Watches qua prijs.
Ja, die dus, beginnen bij 430, hè, van mijn hoofd.
Ja, precies. Die beginnen bij 430. Nou, het enige wat daar nog onder zit, is de Series 3 van Apple. Het kinderhorloge.
Ja, maar goed, dan kun je ook de Watch 3 kopen van Samsung bijvoorbeeld.
Ja, precies. Dus ze gaan er duidelijk even onder zitten om te kijken of ze daar toch wat marktaandeel kunnen winnen nu.
Ja, nou ja, het zijn een beetje... Ik zou eigenlijk toch geen andere smartwatch behalve de Apple Watch kunnen bedenken die ik ook maar iemand zou overwegen iemand aan te raden. Behalve dan die van Samsung, denk ik.
Ja, dus misschien de beste concurrent. Misschien nog de Fitbit.
Ja, de Versa. Ja, die staat immers ook in onze koopgids, maar...
Ja. Ja. Dan houdt het wel op, hè, daarna.
Wel pittig, hoor. Dat is
Ik ben ook wel heel benieuwd of Google nou eindelijk eens gas gaat geven nu ze Fitbit hebben gekocht en deze deal met Samsung hebben gemaakt. Gaan ze ook eindelijk een keer à la Pixel, wat ook nog steeds geen gas geven is, vind ik trouwens Pixel. Maar gaan ze eindelijk eens een eigen smartwatch. Ik ben wel benieuwd naar wat Google zou doen. Het is altijd iets afwijkends, namelijk.
What would Google do?
Ja.
En goed, ik ben ook benieuwd hoe dit straks... Want we hebben al een aantal jaar die Samsungs met Tizen. En het werkte eigenlijk wel lekker en soepel en met die draairing. Hoe gaat het straks zijn met deze Watch 4? Ik ben wel benieuwd.
Ja, ik ook. En daar is er nog één heel klein productje over, hè? Wat we er niet over, waar we eigenlijk heel weinig over kunnen zeggen. De Buds.
De
Buds.
De Galaxy Buds, ja. Eerste best wel een succes volgens mij, toch?
Ja, volgens mij wel. Maar die kreeg je ook vaak gratis als je dan het toestel pre-ordert. Hè, of je er snel bij was bijvoorbeeld. Of die werden vaak bij acties weggegeven. Ik heb ook zomaar het vermoeden dat oordopjes helemaal niet zo duur zijn om te maken. Maar daar kan ik me in vergissen. Zou eens een keer aan een analist moeten vragen wat de marges daarop zijn. Maar goed, deze nieuwe Galaxy Buds 2 die kostte €150. €149 om precies te zijn. Daarmee zijn ze de helft duurder dan de Nothing oordoppen. Die kosten €99. Nothing is dat nieuwe merk van die... oud-oprichter van OnePlus, Carl Pei, als ik het me goed herinner. Ja. Die heeft David onlangs getest. Die zijn erg scherp geprijsd en David vond ze erg goed. Hè? Bijna AirPods Pro-concurrenten, die toch echt 2,5 keer duurder zijn.
Er zit ook ruisonderdrukking op, inderdaad. Ja.
Ja, en op die Buds 2 zit ook gewoon ruisonderdrukking. En voor €150, dus net iets goedkoper dan voor mij de adviesprijs van de normale AirPods, wel iets duurder dus dan die Nothings. Maar voor Samsung-fans zijn dit waarschijnlijk no-brainers, die Buds. Maar we moeten ze nog luisteren. Horen.
Over horen gesproken.
Ja. Oh, jezus.
Het hoorspel.
Wat een brug, hè, jongens. Hey.
Je gaat te snel, Erwin. Je gaat te snel.
Oh, sorry. Ja.
Nee, heel goed. Het hoorspel.
Ja, in het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit is het geluid van de vorige aflevering.
Ja.
Een ouderwets moeilijke, Want niemand heeft het juiste antwoord ingestuurd.
Niemand? Ze hebben 3 weken de tijd gehad.
3 weken de tijd, geen goed antwoord. Ongelooflijk. Huh. Maar het is een pittige, dus we zijn de slechtste niet en we geven een tip. En die tip luidt, kompas.
Huh.
Ja, komt het geluid nog een keer? Als je denkt dat je weet wat dit geluid is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Apple dan. Het kondigde vorige week nieuwe maatregelen aan om het gebruik van producten veiliger te maken voor minderjarigen. En daarna ontstond er wat ophef over die aanpak. Wat heeft Apple aangekondigd en wat is er aan de hand?
Man, wat een fiasco is dit, jongens. Nee, dat heeft Apple echt niet goed gedaan. Ik bedoel, de intentie is prima. De techniek zit best wel aardig in elkaar. Dat zal ik zo nog even uitleggen. Maar ja, dit hebben ze gewoon niet handig gedaan. PR-wise is het een beetje een fiasco geworden, hoor. Ze hadden misschien beter een apart event hiervoor kunnen organiseren. Of in ieder geval journalisten gebriefd. Want het loopt nu helemaal een beetje uit de klauwen. En te meer trouwens natuurlijk omdat ze... Ja, privacy, hè, dat maken zij echt tot een soort wapenschild van Apple. Daarmee willen de bedrijven zich ook onderscheiden ten opzichte van Google en Facebook en Microsoft. En nou, dit backfired, kun je wel zeggen. Waar gaat het nou uiteindelijk om? Het gaat om child safety, inderdaad. Hè. Het veiliger maken voor minderjarigen. En wat Apple gaat doen is drieledig. 1. De makkelijkste, minste discussie over. Er komt guidance, zoals zij dat dan zeggen, in Siri en Search. Dus stel, je zit in een situatie thuis dat je... je zit in de problemen, je bent jong, je weet niet waar je het moet zoeken. Je gaat zoeken of je vraagt het aan Siri. Zodra dat soort vragen, verzoeken worden herkend... dan verschijnen er ook suggesties voor bijvoorbeeld telefoonnummers... of websites van hulpinstanties... Nou, so far so good, prima. De tweede, ben ik zelf trouwens wel blij mee. Ik zou willen dat dat eigenlijk ook misschien wel wat naar Nederland zou komen. Maar dat noemen zij Communication Safety in Messages. Dus we hebben het dan over de berichten-app. Er komen extra tools voor. Op het moment dat jij bij Apple een familie-account hebt, zeg maar. Dus lees... jij hebt een Apple-account, je kinderen hebben er ook een... en jij beheert die in een family-sharing-omgeving. Dat is zo'n instelling bij de instellingen. Dan kun je als ouder dit aanzetten. En wat betekent dat dan, die safety? 2 dingen. Voor kinderen tot 12 jaar... op het moment dat zij via berichten... een expliciete foto of een video willen gaan delen... krijgen zij een waarschuwing te zien. Zo van, joh, zou je dat nou wel doen? Even simpel gezegd. Dat kunnen ze negeren. Op het moment dat ze dat dan willen versturen of hebben verstuurd... dan krijgen ze eigenlijk nog steeds opnieuw een waarschuwing... en worden ook de ouders verwittigd. Heb je kinderen tussen 13 en 17 jaar... die zien ook die waarschuwingen... maar dan worden de ouders niet langer verwittigd. Nu, dit is een service die gaat van start alleen in de VS. Alleen op de iPhone en iPad trouwens. En dat zal worden opgevoerd dadelijk in iOS en iPadOS 15. Het is ook discussie over, zullen we het misschien zo ook nog even over hebben. Maar ik vind dit wel op zich wel een fijne. Ik heb bijvoorbeeld mijn oudste dochter, die is 11. Die wordt aan het eind van het jaar 12. Gaat nu dadelijk... eind van de maand voor het eerst naar de middelbare school. Doet nu mee aan WhatsApp-groepjes. We weten allemaal toch helaas de nare voorbeelden van expliciete foto's die zijn gedeeld, die op internet belanden. Dat zijn nachtmerrie scenario's voor die kinderen en ook voor de ouders. Ik zou dit wel aan willen hebben staan, eerlijk gezegd. Maar goed.
Ja, en ik ook, hoor. Zeker.
Toch? Ja. Ja. Althans, kijk, ook hier, dat snijdt dan aan een discussiepunt over het derde element. Maar dit vindt dus wel plaats op die telefoons. Maar goed, daar komen we zo op terug. Het derde onderdeel namelijk van deze child safety maatregelen is CSAM detection, zoals het kort heet. CSAM staat voor Child Sexual Abuse Material. En dus er worden dadelijk scans gedaan van de foto's die op iPhones, op iPads worden gemaakt en die op iCloud worden opgeslagen, gebackupt. Daar gaat een scan overheen. En wat er in die scan gebeurt, is dat er die CSAM, dat wordt onderhouden in Amerika door een instantie die heet NICMAC, heet het kort geloof ik gezegd, NCMEC. Dat is een overheidsinstantie. Die houden heel secuur een database bij van kinderpornografie en allemaal dat soort nare beelden. Dat levert, daar hebben ze een database gewoon gemaakt dat bestaat uit code, niet uit die foto's zelf voor alle duidelijkheid. En die database wordt verwerkt in iOS en komt op die manier op je iPhone terecht. Dus heb jij kinderporno op je iPhone staan of expliciete foto's van minderjarige kinderen? Dan gaat er op een gegeven moment gaat er een red flag ergens aan. En zal Apple dat doorsturen naar dat NICMAC. En dat NICMAC, die instantie, zal dan indien nodig uiteindelijk de autoriteiten inschakelen. Er is veel discussie over, maar weet wel alvast trouwens dat Apple ongeveer een van de laatste grote spelers is die deze detection aanzet.
Oké. Ja, in Nederland gebeurt dat volgens mij ook al op kleine schaal en vaak pas na een waarschuwing. Het is ongeveer hetzelfde systeem met een database. Ik ben even dus de naam van die instantie kwijt, maar die zit in Amsterdam. Er zit een instantie die dit soort dingen ook doet nadat er waarschuwingen zijn geweest. Op basis van hashes is dat dan, hè?
Zo'n, ja, correct, database. Correct. Ja, precies. Dus een stukje code, een heel lang nummer eigenlijk. Ja.
Ja. Nou ja, ik zou zeggen. Nou goed, stomme marketing. Van Apple, slecht naar buiten gebracht, maar niet hele slechte maatregelen.
Nou,
ja, want even voor de goede orde, het wordt al langer gebruikt. En het verschil is denk ik dat het wordt bijvoorbeeld door Google en Facebook en Amazon wordt het al gebruikt op hun clouddiensten om te kijken, parkeer jij daar kinderporno op?
Ja.
En dat komt dan vrij makkelijk naar buiten, want inderdaad, als die kinderporno eerder is gevonden, dan zit er een bepaald nummer aan. Dat komt dan overeen met het nummer. Weet je wel, van die scan van nieuw materiaal. En dan krijg je een red flag. Het punt van de aanpak van Apple is dat net als met die andere maatregel voor het versturen, ja, van wat kinderen zelf versturen, is dat het de detectie op het toestel, precies, van de gebruiker, ja, plaatsvindt.
Nee, en dat is ook precies eigenlijk waar de schoen wringt. Kijk, alle partijen in de markt die doen dit al, maar die doen dit op de cloud. En dat voelt ook voor een heleboel mensen anders. Je houdt er bijna rekening mee, al vind ik het eigenlijk ook geen fijn idee hoor, nog steeds niet, maar goed, dat wanneer jij, al was het maar bij wijze van backup, maar foto's en andere bestanden op een cloud zet van Google, Facebook of whatever, ja, dat het voelt gewoon ook heel anders dan wanneer ze dat op je eigen smartphone gaan lopen doen, zoals Apple nu van plan is met deze CSAM detection. Het zet de deur open naar, ja, mogelijk allerlei andere detectie. Ook al ontkent Apple dat ten stelligste. Ik vind het zo vreemd dat juist van een bedrijf wat zo prat gaat op privacy, dat ze soort die gevoeligheid niet goed hebben ingeschat.
Nou, maar als je er vanuit een software developer naar kijkt, dan ben je ook niet foto's aan het scannen. Dan ben je gewoon code aan het vergelijken. Dus dan, snap je? Dus vanuit...
Ja, nee, precies. Ja. Kijk, er gaan al vragen of geruchten de ronde. Hè, van, oh, maar zetten ze dan kinderporno op je telefoon om daarmee te vergelijken? Ja, dat is allemaal niet aan de hand. Nee. Het zit ook best aardig in elkaar. En kijk, Apple heeft het in die zin zichzelf misschien ook wel moeilijk gemaakt. Want ze zeggen, ze hebben het zo ingericht, ook weer deze CSAM detection, dat Apple zelf eigenlijk van niks weet. Ze weten niet om wat voor beelden het gaat, wat er op die beelden staat. Dat willen ze ook niet weten. Ze doen alleen automatisch dus zo'n soort database check met beeldmateriaal waarvan bekend is dat het en erkend is dat het kinderporno is of iets van die strekking.
Maar in hoeverre is dit anders dan dat je met jouw met een ander willekeurige smartphone, dat hij een scène herkent en daarop de instellingen van je camera aanpast? bedoel, als die scène, die wordt er herkend, omdat de machine learning is geleerd, deze bloem is een bloem. En dan ga ik de kleuren wat een beetje oppompen, want dan krijg je een mooiere bloem
van. Oh, ja, dat is ook precies eten. Wat...
dat is ook on-device scanning natuurlijk.
Ja, ja, nou, dat is ook precies wat bij die kinderbescherming bij messages gebeurt. En daar wordt natuurlijk ook herkend van, ja. Hey shit, die staat wel heel veel bloot op. En wacht eens even. Ja,
ja.
Dat gebeurt dus straks bij die CSAM detection niet. Er wordt niet inhoudelijk naar de foto gekeken. Nee. Er wordt alleen gewoon naar een identifier, naar een stuk code gekeken. Die elke foto heeft. Maar goed, het blijft gevoel. Het is ook een beetje eigenlijk inschatten van waarom doet Apple dit nou? Want één, ook nog even belangrijk om te weten. Kijk, Apple gaat heel erg praten op privacy, maar... En bijvoorbeeld berichten via berichten, ja, die zijn versleuteld end-to-end. Maar alle backup van heel veel van dat soort Apple-onderdelen op iCloud is dat weer niet. Ja, op verzoek trouwens eerder van de FBI. Ja, dat was natuurlijk, wat was het, 2018, 2016, die belangrijke case dat de FBI Apple vroeg een telefoon van een veroordeelde open te breken eigenlijk en daarmee de deur open te zetten.
San Bernardino soort... schietpartij, ja.
Juist, ja. Hè, naar een backdoor eigenlijk op de iPhone. Nou, dat wilde Apple, heeft het... Ja, die ging daar niet in mee en heeft dat ook heel fel verdedigd. Hebben ze uiteindelijk ook niet moeten doen. Wat er wel dus van overbleef, is dat ze uiteindelijk geen end-to-end encryptie op iCloud Drive hebben kunnen invoeren. Of ja, iets hebben ze in ieder geval niet ingevoerd.
Nee, maar Apple is toch sowieso redelijk pragmatisch hierin. Ik bedoel, in China doen ze ook allerlei dingen die wij hier in het Westen liever niet zouden willen, toch?
Er zit wel een soort spanning inderdaad tussen... wat ze verkondigen, waar ze ook voor willen staan. Maar ja, de concessies toch her en der, die worden gedaan in de praktijk. Dan wel onder politieke druk, dan wel eigenlijk onder technische druk. Want in dit geval, ik zou trouwens niet verbaasd zijn dat ze toch voor on-device scanning hebben gekozen, omdat er misschien wel end-to-end encryptie op iCloud onderweg is. Zou ook kunnen, hè?
Ja. Of ze willen voorkomen dat de rotzooi op hun servers komt te staan. Zodat zij er gezeik mee krijgen. Zolang het op het device blijft, hou je het van je af.
Ja, ja, maar goed, uiteindelijk, kijk, ja, dat geldt natuurlijk voor Facebook en enzovoort net zo hard. En, ja. Die pakken dat ook gewoon op. Kijk, op moment, dit vindt ook pas plaats trouwens op het moment dat een foto wordt gebackupt naar iCloud.
Mm-hmm.
Als je dat er helemaal uitzet. Er wordt geen van jouw beelden, er vindt er helemaal geen on-device scanning plaats.
Ja, ze zeggen op weg naar de uitgang langs de uitsmijter moet je.
Ja, en als jij bij Dropbox iets in een folder zet op je computer dat automatisch door wordt gezet naar Dropbox, gaat het ook langs zo'n scan.
Ja.
Ja. Maar toch, dat kiertje voelt gewoon niet zo goed. Het voelt niet des Apples of zo. Zeker de manier waarop het nu inderdaad zonder presentatie of zo. Met een simpele persverklaring wordt onthuld. Ja, voelt niet helemaal prettig of zo.
Het zijn voor mij gewoon... Voor mij is de bottom line gewoon... Het zijn techneuten geweest. Die hebben gedacht, dit hebben we zo mooi opgelost. Privacyvriendelijk. En hier heb je persbericht. En er was de hoofd PR was op vakantie. En een PR-medewerker heeft het gewoon naar buiten gemieterd. Zonder daar verder over na te denken.
Ja, nou ja. We hebben het over het meest waardevolle bedrijf. Ja. Je zou toch ter wereld, je zou toch verwachten dat dat soort fouten niet worden gemaakt. Maar een uitgerekende Apple, wat altijd zo benauwd op zijn communicatie zit. Alles 300 keer gecheckt. En inderdaad, in dit geval, ja, ze hebben het alleen online gezet op hun site als een nieuwsbericht, een aankondiging. Jezus man. Half internet is er nou over gevallen. Ik moet trouwens opeens ook nog even denken aan René Ritchie. Ook een YouTuber, tech-YouTuber. Ik kan zijn video's amper uitkijken dikwijls. Ja, hij blijft maar lullen. Maar goed, in dit geval vond ik het wel prettig. En die refereerde nog even aan hoe in alle nieuwe versies van de OS'en van Apple dit jaar... Die IP-bescherming bestaat hè, bij het browsen. Ja. En daar hebben ze ook weer qua privacy structuur best wel een clevere oplossing voor bedacht. Met een soort tweede laag. En hè, dus ook Apple weet het niet. En dat zit best wel clever in elkaar. En dat lijkt... Had zoiets van, ja, waarom hebben ze dat... Waarom zit diezelfde slimheid eigenlijk niet hierin? Ja. Hè, en hadden ze misschien wel in een soort tussenportaal kunnen bedenken... tussen jouw toestel en iCloud. Nou ja, zoiets. Ja, want nee, maar goed, kijk, wat Floris zegt is wel terecht. Weet je, het voelt toch, hè, hoe hard zij ook verkondigen dat dat niet het geval gaat zijn. Het voelt toch niet lekker. Hè, want ja, wie zegt dat, dat een regering, China, noem maar wat, of zo, toch niet vroeg of laat ja, dit gewoon gaat eisen van, joh, scan niet alleen op kinderporno, maar ook op mensen die de afbeelding van Tankman op hun computer hebben staan. Of, en trouwens, ja, waarom... Als ik Apple was, ja, ik zou het nooit doen, want dat zou je natuurlijk niet verkocht krijgen. Maar ik zou misschien zelfs, je zou dit systeem ook kunnen gebruiken voor mensen die wel gelekte foto's van nieuwe iPhones misschien wel op hun systeem hebben staan. Hmm. Ik noem maar wat. Weet je, je kan, ja, het voor allerlei dingen natuurlijk gaan inzetten.
Ja.
En kijk, het feit dat, al was het, ik bedoel, PR is natuurlijk een perceptiespel. En daar gaat het dus nu de fout in, vind ik. Daar zijn ze de fout in gegaan, want het...
Ja.
Er is een zaakje in, ook al waren heel veel van die artikelen trouwens inhoudelijk helemaal niet helemaal juist of correct. De zinspelingen, die logerden er natuurlijk niet om. Hè, want die trokken dat kiertje waar wij het over hebben. Ja, die gingen even in de overtreffende trap. En ga maar in de rij staan, bedrijven en overheden. Wat willen jullie allemaal scannen op de iPhone? Dat was ongeveer de teneur van de berichtgeving. Ja. Nou, zover is het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, ja, het plant wel een zaadje. En dat is, ja, geen goed zaadje.
Je vermoedt inderdaad niet dat uit de klauw gaat lopen. En we hebben de technische verantwoording ook gezien. En er zijn de hoogste experts uit het vak zeggen ook... De manier waarop dit technisch in elkaar zit... is te verdedigen en zo. En is prima. Maar goed, weet je wel. Dan ben je dus... zo'n maatregel moet je je ontzettend inlezen voordat je begrijpt hoe dit werkt. En dan nog is het iets wat onzichtbaar op de achtergrond werkt. En het is een kiertje waar er eerst geen kiertje was. Die deur zat potdicht. En dat blijft toch wel lastig inderdaad PR-technisch om zelfs dit al te helen. Laat staan als je dit verder zou willen uitrollen.
Ja, nou ja, kijk, het is trouwens als jij... om nog even een voorbeeldje uit de praktijk te halen. Als jij een videootje maakt van je 6 maanden oude baby die voor het eerst in het badje zit, omdat je dat dan naar je moeder of je vader wil sturen, de kerstverse opa of oma. Gaat hij dat dan ook scannen? Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn, hoor. Maar goed, ja, ook daar weer, weet je wat, dat je er überhaupt over gaat nadenken of misschien wel over gaat twijfelen. Ja, kan ik dat nou nog wel doen op mijn iPhone? Dat is gewoon zo naar hieraan eigenlijk, vervelend.
Maar goed. Niet goed.
Nee, rapportcijfer onvoldoende.
Laten we zomers afsluiten.
Ja.
Toch? Erg vrolijk.
Ja, en het afsluiten, dat doen we met tips. Zoals elke week hebben we wat zomertips voor je. Beginnen we met Marijn.
Ja, ik zit een serie te kijken nu. Ik zit er middenin. Ik zit op 90% ongeveer nu. Zwanenburg op NPO. Op NLZiet kan je hem helemaal bekijken, al de serie. Familiedrama, rijke familie. 4 kinderen, die natuurlijk alle 4 totaal verschillend zijn. En het leuke aan de serie is dat je iedere keer 4 afleveringen te zien krijgt. Vanuit het perspectief van een bepaald kind. Dus 4 afleveringen Benno, 4 afleveringen Eva, 4 afleveringen Dirk en 4 afleveringen Iris. Want zo heten de kinderen. En dat, ja, en dat, zo kom je steeds meer over die kids te weten. Hun perspectief erin. Plot twisten zitten er natuurlijk in, omdat dingen toch weer net anders zaten dan dat je eigenlijk dacht. Dus het keeps me going, zeg maar. En ik kan eigenlijk niet wachten tot deze dag voorbij is en ik weer achter de tv kan kruipen om de laatste 2 afleveringen van deze serie te gaan kijken. Ja, leuke Nederlandse serie. Ja.
Zwanenburg met een S trouwens.
Ja, precies, met een S.
Ik ben wel benieuwd. Het is ook wel eens een leuke Nederlandse serie. Erwin, jouw tip.
Ja, ik hou het ook lekker lokaal. Ik wilde even wat aandacht geven voor aan Mohi. Mohi. Dat is een nieuwe app, Amsterdamse start-up. Uit de koker van Wiebe van der Vijver. Die samen met Rutger Bresje en Sebastiaan de Stoplaar. Dus een nieuwe app heeft bedacht. En dat, ja, ze noemen zichzelf een slow media community.
Kijk.
Laat die even op je inzinken. Een slow media... Ik zal het ook heel langzaam uitspreken. Slow media community. Ja, en dat is een beetje als een slaap, snurk, ja. Een beetje als een reactie op, ja, op hoe dat eigenlijk nu op social media gaat. Waar je natuurlijk voor dood wordt gegooid met advertenties bijvoorbeeld, zoals op Instagram. Waarin de suggesties ook allemaal computer gegenereerd zijn. Ze zeggen zelf dat je kan het eigenlijk deels gebruiken om je eigen... tips, die dingen die je misschien ergens hebt gelezen van een artikel of een podcast of een film of een tv-serie of een noem alles maar op. Dat, als een soort notitieblokje voor jezelf. En dan aangevuld dus met tips van vrienden. Gewoon echte vrienden. Het is net verschenen vorige maand. Ik heb het zelf ook pas... Ik ben pas een week thuis van vakantie. Ik had het daarvoor nog niet gespot. Ik heb het net geïnstalleerd. Ik ga het eens even aankijken ook hoe dat zich verder ontwikkelt. Het zit wel aardig in elkaar. Het richt zich ook trouwens voorlopig alleen maar op Nederland. Een gratis app voor iOS en Android.
Klinkt charmant. Die linken we in onze show notes. Ik heb niet twee tips, want één tip is hier al eerder gegeven. Maar ik wil gewoon zeggen, die ben ik ook gaan kijken. Dit is namelijk een serie op Amazon en het heet Clarkson's Farm.
Ja.
Die tipte Tony een paar weken geleden. Hartstikke leuk. Ja.
Ook
echt, het heeft ook al een tweede seizoen toegezegd gekregen. Even opfrissend, het is Jeremy Clarkson, die we kennen van Top Gear en de Grand Tour. Inmiddels best wel een oude vent, die gaat richting zijn pensioen. Heeft om dat pensioen een beetje gezellig te maken, jaren geleden alles een grote boerderij gekocht met een enorme lap land eromheen. In de Cotswolds in Engeland, zo'n mooi heuvelachtig gebied. Hij had een mannetje op die boerderij en die deed alles, die hield dat draaiende. En die man die zei, ik ga zelf met pensioen. En toen dacht Jeremy Clarkson, waarom ga ik dat zelf niet gewoon proberen? En dan haal ik er een cameraploeg bij en dan nemen we het op. En dat is heel geestig. Want dan, hij weet niks. Hij weet echt helemaal niks van boeren. Dus hij moet een trekker gaan kopen. En dan koopt hij natuurlijk een Lamborghini. En et cetera.
Die niet in de schuur past.
Nee, en weet je, elke stap gaat fout. Overal tegenslag. Hij doet zelf ook de hele tijd dingen waarvan hij zegt, ik ga dit nu doen en dan is het waarschijnlijk fout. En dan is het fout.
En dan komt ook nog corona eroverheen. Geestig.
Corona eroverheen. Het slechtste weer in 50 jaar. Heel veel markante bewoners uit het dorp eromheen. Die komen handjes helpen. Nee, het is echt hartstikke leuk. En uiteindelijk een toch wel hartverwarmende serie. Wat je ook helemaal niet bij hem verwacht. Maar echt een aanrader.
En
mijn
andere tip...
Ja. Is een boek wat ik heb uitgelezen in mijn vakantie. En het is een 53 jaar oud boek. Fantasy. A Wizard
net
of
verschenen.
Earthsea. Van, ja, net verschenen. 1968. A Wizard of Earthsea van Ursula K. Le Guin. En dat is gewoon een hartstikke leuk fantasy boek. Gewoon in de klassieke traditie eigenlijk. Het begint met een grote fictieve wereldkaart. Wat ik altijd heerlijk vind, want dan kan je precies zo op die kaart terugbladeren. Waar is hij nou? Het gaat over een... ze is wat dat betreft een soort van pionier geweest. Het gaat over een tovenaarsleerling. Nou, we weten uiteindelijk hoe populair dat genre is geworden. Die tovenaarsleerling die moet zichzelf vinden. En er is ook een kwaad waar hij tegen moet strijden. Nou, et cetera, et cetera. En het speelt zich af op Earthsea. En het is een wereld van eigenlijk alleen maar eilandjes.
Maar Floris, allemaal leuk en aardig. Maar wanneer is het te zien? Op welke streamingdienst?
er is een film over gemaakt ooit al, volgens mij. Ja. Door Studio Ghibli. Die bekende Japanse studio. Die heeft ooit een later boek van haar, Tales of Earthsea, verfilmd.
Oké, nice.
Dus dat zou ook nog kunnen. Maar het is ook als je eens denkt van ik wil lezen en een boek wat ook nu eigenlijk hartstikke leesbaar nog steeds is. De Tales of Earthsea of Wizard of Earthsea. Zijn wij aan het eind van de aflevering gekomen. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bruid.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Bye.
Bye.